Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 121 zingen wij het eerste en het derde vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. En het derde vers: zijn wacht waarop men hopen mag, zal daar zij u bedekt en u ter schaduw strekt. Wij noemden nu Psalm 121 en daarvan het eerste en het derde vers.
Thank you.
Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de profetieën van de profeet Jesaja en daarvan het 32e hoofdstuk. Wij herzeggen u Jesaja 32, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 56e vers. Ik heb voor mij al uw getuigenis ten eeuwig erf volvaardig aangenomen. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 56.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
Jesaja 32. Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid en de vorsten zullen heersen naar recht. En die man zal zijn als een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed. Als waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. En de ogen dergenen die zien, zullen niets terugzien. En de oren dergenen die horen, zullen opmerken. En het hart der onbedachtzamen zal de wetenschap verstaan. En de tong der stamelenden zal vaardig zijn om bescheidenlijk te spreken. De dwaas zal niet meer genoemd worden milddadig. En de gierige zal niet meer mild geheten worden. Want een dwaas spreekt dwaasheid. En zijn hart doet ongerechtigheid om huichelarij te plegen en om een dwaling te spreken tegen de Heere, om de ziel des hongerigen ledig te laten en de dorstige drank te doen ontbreken. En een schierigaard schansig gereedschap is kwaad. Hij beraadslaagt schandelijke verdichtselen om de ellendigen te bederven met valse redenen en het recht als de arme spreekt. Maar een milddadige beraadslaagt milddadigheden en staat op milddadigheden. Sta op, gij geruste vrouwen. Hoort mijn stem, gij dochters, die zo zeker zijt. Neem mij redenen ter oren. Vele dagen over het jaar zult gij beroerd zijn. Gij dochters, die zo zeker zijt, want de wijnoogst zal uit zijn. Er zal geen inzameling komen. Beeft, gij geruste vrouwen, wees beroerd. Dochters, die zo zeker zijt, trek u uit en ontbloot u en gort zakken om uw lendenen. Men zal rouw klagen over de borsten, over de gewenste akkers, over de vruchtbare wijnstokken. Op het land mijns volks zal de doorn en de distel opgaan, ja, op alle vreugdehuizen in de vrolijk huppelende stad. Want het paleis zal verlaten zijn, het gewoel der stad zal ophouden. Ofel en de wachttoren zullen tot spelonken zijn, tot in der eeuwigheid. Een vreugde der woudezels, een weide der kudde. Totdat over ons uitgegoten worden, de geest uit de hoogte. Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden. En het vruchtbaar veld zal voor een woud geacht worden. En het recht zal in de woestijn wonen en de gerechtigheid zal op het vruchtbare veld verblijven. En het werk der gerechtigheid zal vrede zijn. En de werking der gerechtigheid zal zijn gerustheid en zekerheid tot in eeuwigheid. En mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen. En in een welverzekerde woningen. En in een stil geruste plaatsen. Maar het zal hagelen waar men afgaat in het woud. En de stad zal laag worden in de laagte. Wel gelukzalig zijt gij lieden. Die aan alle wateren zaait, gij, die de voet van de os en van de ezel derwaarts heen zendt.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Jesaja 32 en daarvan de eerste drie versen. Jesaja 42, de versen 1 tot en met 3, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren al dus lezen. Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid en de vorsten zullen heersen naar recht. En die man zal zijn als een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. En de ogen dergenen die zien, zullen niet terugzien. En de oren dergenen die horen, zullen opmerken. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij de man der verlossing. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de aankondiging van deze man. In de tweede plaats willen we letten op de heerlijkheid van deze man. En in de derde plaats willen we letten op het kennen van deze man. Dus het gaat vanmorgen in de prediking over de man der verlossing. Een drietal gedachten. Onze eerste gedachte, de aankondiging van deze man. Dat doet Jesaja in het eerste vers. Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid en de vorsten zullen heersen naar recht. Onze tweede gedachte, de heerlijkheid van deze man. Hij omschrijft dat in het tweede vers. En die man zal zijn als een verberging tegen de wind en als een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. En onze derde gedachte, het kennen van deze man. En de ogen dergenen die zien, zullen niet terugzien. En de oren dergenen die horen, zullen opmerken. Gemeente, onze tekstwoorden van morgen beginnen met het woordje zie. En als je dat leest in de Bijbel, jongens en meisjes, dan moet je heel goed opletten. Want dan staat er iets bijzonders. Dat moet je natuurlijk altijd doen als je in de Bijbel leest. Maar als er staat zie, dan krijgt dat wat volgt heel veel nadruk. Of er vindt plotseling een wending plaats. En zo is dat hier ook. Je moet dit hoofdstuk zien na het volgende na het vorige hoofdstuk. En in het vorige hoofdstuk, daar wordt gesproken over een hele grote nood. Daar wordt gesproken over een andere koning, de koning van Assyrië, die Jeruzalem belegerd heeft. En er is heel veel vrees bij de Joden dat de stad ingenomen zal worden door de koning van Assyrië. We kennen wel de geschiedenis van Sanherib, de brieven die hij schreef aan koning Hiskia, dat er niemand zou zijn die hem kon redden uit de handen van de koning van Assyrië. En wat doet een mens dan als hij in nood is? Dan zoek je een uitweg. Je zoekt naar verlossing. En wij zoeken dat altijd van onszelf daar waar je niet moet wezen. Wij zoeken het op de verkeerde plaats. We zoeken het in de eerste plaats bij onszelf. En als het onszelf niet lukt, dan zoeken we het bij anderen, waarvan we niet beseffen, die kunnen het ook niet. En zo was het ook in de dagen van koning Hiskia. Men verwachtte de verlossing van Egypte. Een bondgenootschap met Egypte, dat zou de oplossing moeten zijn. Maar de Heere snijdt de weg van de zelfverlossing af. één ding is zeker, Egypte gaat het niet worden. Egypte gaat niet verlossen. Want zelfverlossing, dat is niet Bijbels. De Heere verlost zijn volk. En zo lees ik ook in het vorige hoofdstuk, in het eerste vers. Wee degene die in Egypte om hulp aftrekken en steunen op paarden en vertrouwen op wagens, omdat er velen zijn, en op ruiters, omdat die zeer machtig zijn. En dan moet ik ook vanmorgen zeggen, wee degene die het van zichzelf verwachten. Wee degene die het van mensen verwachten. Dat gaat het nooit worden. En dat leerde Gods kinderen. De Heere snijdt de weg van zelfverlossing af. Als er verlossing komt, dan is het niet van de kant van de mens. En dan is het alleen in de weg van bekering. Want dat schrijft Jesaja in het vorige hoofdstuk, in het zesde vers. Hij zegt, bekeert u tot hem, van de welke de kinderen Israëls diep afgeweken zijn. Want te dien dagen zullen zij verwerpen en ieder zijn zilveren afgoden en zijn gouden afgoden, welke uw handen tot zonde gemaakt hadden. U vertrouwt het van de afgoden, maar er komt een dag dat u de afgoden zult verwerpen. Je hebt er niks aan. En zeker, er komt verlossing. Dat mag Jesaja hier al profeteren. En hij zegt, Asser zal vallen, maar niet door het zwaard van een man. Niet het zwaard van een mens zal hem verteren. Weten jullie de geschiedenis, jongens en meisjes, hoe de verlossing gekomen is? De Heere stuurde een bode. De Heere stuurde een engel. En die ene engel, die doodde in één nacht 185.000 Assyriërs. En in die verlossing ligt een vergezicht van de geestelijke verlossing. Deze tekst is vervuld, maar ten dele. Deze tekst wordt nog altijd vervuld. En daarom liggen er ook voor ons vanmorgen lessen in. Zie, let erop. Zo zal het moeten gaan. En anders niet. Een koning zal heersen. Een koning zal regeren in gerechtigheid. Het gaat hier over een koning. Welke koning? Er wordt verschillend over gedacht. Sommigen denken bij deze koning aan koning Hiskia. Ook Calvijn doet dat in de eerste plaats. En anderen denken bij deze koning niet aan Hiskia, maar zij denken aan de Heer Jezus Christus, bijvoorbeeld dominee Hellebroek. Calvijn ziet in Hiskia een beeld van de komende Christus. En in zekere zin is dat ook wel zo, alleen als we lezen wat er allemaal gezegd wordt van deze koning, dan moeten we zeggen, dit overstijgt Hiskia. Het gaat in onze tekst overduidelijk over de Heere Jezus Christus. Een koning zal regeren. En die naam die past hem ook bij uitnemendheid. Denk maar aan Psalm 2... waar God de Vader zegt, ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Een koning zal regeren. De Heere Jezus regeert over deze hele aarde. Wat dat betreft, dan ligt het wereldbestuur in goede handen, ook al kunnen wij het lang niet altijd volgen. Maar God de Vader heeft de scepter aan zijn zoon overgegeven tot de jongste dag toe. De Heere regeert. Alleen in deze tekst gaat het niet over de algemene regering van de Heere Jezus, over al de volken van deze aarde. Maar hier gaat het over zijn genadeheerschappij. Hier gaat het over zijn vrederijk. Hier gaat het over het koninkrijk der hemelen. een geestelijke regering. En die geestelijke regering, daaronder bouwt de Heer Jezus zijn eigen koninkrijk dat niet is van deze aarde. Een koning zal regeren in gerechtigheid. Zo is zijn regering, zo doet hij. In gerechtigheid. Je kunt het enigszins vergelijken met het koningschap van Hiskia. Als hij dat stelt tegenover het koningschap van Agas. Agas liet zich leiden door de ongerechtigheid, maar Hiskia liet zich voornamelijk leiden door het woord des Heren. En wat Hiskia nu een beetje heeft gedaan, dat zal Christus geheel doen. Hij zal regeren in gerechtigheid. Gerechtigheid en waarheid, dat zullen de vastigheden van zijn troon zijn. Dat is zijn koninkrijk, gerechtigheid. Het is eigenlijk heel mooi dat je in het Hebreeuws dit op verschillende manieren kunt lezen. Je kunt lezen, een koning zal regeren met gerechtigheid. Een koning zal regeren door gerechtigheid. Een koning zal regeren tot gerechtigheid. Het is allemaal waar. De Heer Jezus, hij zal regeren door gerechtigheid. Dat betekent, zijn koningschap is gegrond op gerechtigheid. Waarom heeft hij die genadeheerschappij gekregen, jongens en meisjes? Hij zegt het aan het einde van zijn omwandeling op de aarde tegen zijn discipelen: mij is gegeven alle macht. En waarom is hem die macht gegeven? Omdat hij aan Gods gerechtigheid had genoeg gedaan. Hij heeft die macht verworven en gekregen. Hij regeert door gerechtigheid. Hij heeft Gods recht lief gehad tot in de dood. Maar hij regeert ook met gerechtigheid. Dat betekent, gerechtigheid is de inhoud van zijn regering. Gemeente, in het koningschap van de Heer Jezus gaat alles in de weg van gerechtigheid. Niet in de weg van ongerechtigheid. Niet in de weg van leugen en bedrog en valsheid. Dat hoort niet bij het koninkrijk van Jezus, maar dat hoort bij het koninkrijk van de duivel. Hij heerst in gerechtigheid. Dat betekent dat hij al zijn kinderen leidt op het spoor van Gods recht. Als u dat spoor niet kent, dan kent u ook deze koning niet. Want deze koning gaat niet om de gerechtigheid heen, maar deze koning, zoals de dichter dat ook zegt van Psalm 25... zal leiden in het effen recht des Heren. Hij leert buigen voor Gods recht. Hij leert de overgave aan Gods recht. Een koning zal regeren in gerechtigheid. En dan nog wat, zijn regering is ook tot gerechtigheid. Dat betekent dat zijn onderdanen, die gaan ook de gerechtigheid doen. Die gaan ook leven in gerechtigheid. Die gaan hun leven inrichten naar het woord des Heren. Het zijn geen dienaren der zonde meer. Ze doen nog wel zonde, maar het zijn geen dienstknechten der zonde meer. Leg uw leven er eens naast. Bent u een onderdaan van deze koning? Hij is gekomen. Jesaja moest het nog profeteren, maar ik mag zeggen vanmorgen, hij is gekomen, gemeente, en hij zal komen. Psalm 98, hij komt om de aard te regeren, de wereld in, daar heb je het, gerechtigheid. Hij zal oordelen naar het recht van God. En al het volk waar het wreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. De Heere bouwt zijn koninkrijk. En daar gebruikt hij mensen voor. En die mensen worden hier genoemd vorsten. De vorsten zullen heersen naar recht. Als die koning een geestelijke koning is, dan betekent het dat er met die vorsten ook geestelijke vorsten bedoeld worden. Je moet hier niet denken aan de vorsten van deze wereld, maar je moet denken aan, ja, zoals wij dat noemen, de ambtsdragers. De geestelijke leiders, zij zullen heersen naar recht. Dat moet een ambtsdrager doen. Naar recht, naar het goddelijke recht, naar het woord van Christus. Daar moeten wij ons aan houden, anders dan kunnen wij geen verantwoording aan hem afleggen. Ambtsdragers mogen het recht niet omzeilen. Zoals vaak gebeurt om de mensen een dienst te bewijzen, zo denkt men. Nee, de vorsten zullen heersen naar recht. Zo gaat het in het koninkrijk van koning Jezus. En zo zullen niet alleen de ambtsdragers zijn, maar ten diepste al de onderdanen van deze koning. Ze hebben het recht lief. Die koning is aangekondigd. En gemeente, ik kondig die koning van morgen ook aan. Hij is gekomen, maar hij komt ook. Dan kunt u hem ontmoeten. Gaat uw hart naar hem uit? Is er plaats in ons leven? Wat dat betreft, dan waren er heel veel lessen, jongens en meisjes, in de natuur. Vorige week stonden we stil bij de dauw. Maar de hitte, de verzengende hitte van gisteren en eergisteren was ook heel veelzeggend. Ik denk dat je het in de zon niet uitgehouden hebt. Maar dat er momenten zijn geweest dat je naar de schaduw bent gevlucht. Want je zou bezwijken. 33 graden is voor ons wel heel erg warm. Zeker als er dan geen zuchtje wind is. In het natuurlijke leven weten wij het wel. Het is gevaarlijk om heel de dag pal in de zon te blijven zitten. Je houdt het ook niet uit. Maar hoe is het in het geestelijke? In het geestelijke is het nog veel gevaarlijker. Alleen daar hebben wij geen erg in. En nu mag ik vanmorgen opnieuw het boek van de natuur leggen naast het boek van de Heilige Schrift. En dan wordt hier met beelden uit de natuur getekend hoe nodig dat het is dat wij in Christus geborgen zijn. En dat we buiten hem geen rust zullen vinden. Onze tweede gedachte, de heerlijkheid van deze man. Want jullie zien het wel, jongens en meisjes, dat woordje man staat met een hoofdletter. Het gaat hier niet over een gewone man, maar het gaat hier over de Heere Jezus Christus, die verschillende keren in de Bijbel ook man genoemd wordt. Bijvoorbeeld door Johannes de Doper. Hij zegt, die na mij komt een man die voor mij geworden is. Jesaja noemt hem ook de man van smarten. En de profeet Zacharia die zegt van hem dat het zwaard zal zijn op de man die Gods metgezel is. En met deze naam man wordt de Heere Jezus hier getekend als middelaar. Die man zal zijn. Hier staat wie de Heere Jezus nou voor zijn volk zal zijn. En hoe ze dat ook persoonlijk zullen ervaren. Want die regering in gerechtigheid, gemeente, dat is niet zo gemakkelijk voor ons mensen. Want dat stuit natuurlijk op onze ongerechtigheid. Als je onderdaan mag zijn van koning Jezus, dan loop je helemaal vast. Omdat je gerechtigheid moet leren. En daar gebruikt de Heere ook allerlei wegen en middelen voor. Nee, zulke mensen hebben het niet gemakkelijk. En ze krijgen het niet gemakkelijk. Waarom niet? Omdat ze de schaduw op moeten zoeken, jongens en meisjes. En dat ga je niet doen als het 20 graden is of 18 graden. dat doe je pas als het heet is. En niet alleen heet, maar er worden hier ook andere beelden gebruikt. Er staat, en die man zal zijn als een verberging tegen de wind. En als een schuilplaats tegen de vloed. Wind en vloed, die staan niet los van elkaar, maar hebben ook alles met elkaar te maken. De wind is aangenaam. Zeker op dagen als deze, wat is het heerlijk als er een briesje is. Dat scheelt een aantal graden, in ieder geval in onze beleving. Maar diezelfde wind kan ook een groot gevaar worden. Als die wind verandert in een storm, dan wil je op het water niet wezen. En dan kan het zelfs ook op het land gevaarlijk zijn. En als diezelfde wind komt uit de woestijnen, de verzengende woestijnwinden zoals men die ook wel kende in Palestina, dan kan het gras, dat kan in één dag geel worden. Bij ons zie je nu dat het gras overal geel aan het worden is of geworden is. Maar ja, daar zijn wel een paar weken voor nodig geweest. Dat is niet van de een op de andere dag gegaan. Maar in het oosten kan dat in een hele korte tijd, als die verbrandende oostenwinden die verzengende hitte meenemen uit de woestijn, dan verbrandt alles wat leeft. De wind is aangenaam, maar de wind kan ook een gevaar worden. En hetzelfde is de vloed, de watervloed. De watervloeden, ze zijn aangenaam. Je raakt er niet op uitgekeken, op het kabbelende water en op de aanrollende golven bij de zee. Het is prachtig om te zien, maar datzelfde water kan ook levensgevaarlijk zijn. Diezelfde vloeden die kunnen zo'n kracht krijgen dat het levensbedreigend is. En dat wist men ook in Palestina wel. En ik heb het u wel eens gezegd, nog jaarlijks, en men hangt dat niet aan de grote klok, maar nog jaarlijks verdrinken er mensen in Israël. Omdat het bestaat uit bergen. Dat betekent dat het water altijd het diepste punt opzoekt, in de richting van de Dode Zee gaat. En daar kunnen die wateren veranderen in een vloed die alles meesleept. Auto's en wat iets meer zijn. Jaarlijks verdrinken er mensen. Levensgevaarlijk, de wind en de vloed. En u begrijpt, het is hier beeldspraak. Het zijn beelden uit de natuur om de gevaren te tekenen. En deze beide beelden, het is hier een beeld om te tekenen wat er van buitenaf op ons aan kan komen. Je moet hier denken bij de wind en bij de vloed aan alles wat van buitenaf tot de ziel doordringt, geestelijke aanvechtingen, vervolging, vijandschap van deze wereld, uitwendige verdrukking, verleiding van de kant van de zonde, verzoekingen van de Satan. Gemeente, het zijn allemaal dingen waar je mee te maken zult krijgen als je komt onder de heerschappij van deze koning. Want die koning der gerechtigheid, dat is de grootste vijand, jongens en meisjes, van de koning der ongerechtigheid, dat is de duivel. En die laat je zomaar niet gaan. Zoals de natuur kan veranderen in geweld, zo is het ook in het geestelijke. Er komt van alles tegen je op. Maar zoals de Heere in het rijk van de natuur de machtigste is, zo is het nu ook in het geestelijke. De oorzaak van de verderfelijke vloeden en de verzengende hitte en de verwoestende winden, gemeente, die ligt niet in God. Zo was het niet in het paradijs. In het paradijs heeft de zon niet gestoken. zodat Adam en Eva moesten schuilen. In het paradijs, daar heeft de wind geen verwoestingen aangebracht. Dat dat nu gebeurt, dat komt door onze zonde. En dat is in het geestelijke ook zo. Wij zouden van al deze dingen nooit last gehad hebben als we niet de zijde van de Satan hadden gekozen. Het is al vanwege onze zonde. Maar de Heere kan daarin uitkomst geven. En dat mag ik u vanavond aanwijzen. Die man die heersen zal in gerechtigheid, die zal zijn als een verberging tegen de wind. En als een schuilplaats tegen de vloed. En waarom, gemeente, als die man dan zo sterk is, waarom houdt hij dan die winden en die vloeden niet tegen? Dat zou hij natuurlijk wel kunnen. Hij heeft de duivel van zijn macht beroofd en hij kan hem ook vandaag nog onschadelijk maken. Maar waarom doet hij dat niet? Wel, zoals de wind en de vloed niet alleen maar onschadelijk zijn, maar zelfs ook een nuttige werking hebben, zo staat God de vorst der duisternis toe om deze invloeden in het leven van zijn kinderen toe te laten, opdat ze vruchtbaar mogen worden. Opdat ze mogen zien dat hun schuilplaatsen niet deugdelijk zijn. Nooit komt een mens bij Christus, gemeente, zonder deze winden en zonder deze vloeden. Altijd houdt een mens vast aan zijn eigen werk. Maar de Heere zal dat in het leven van zijn kinderen voorkomen. Ze krijgen te maken met de wind en ze krijgen te maken met de vloed. Maar die man zal zijn als een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed. Het moet uitdrijven naar hem. Dat is de bedoeling. En is dat ook de uitwerking geweest in ons leven? Een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed. De kanttekening zegt dat is als een plaats waar men zich voor de wind verbergen kan. De zin is, de Messias zal de rechte toevlucht zijn aller uitverkorenen. Ze zijn er in hun beleving zo menigmaal buiten. Want kijk, al Gods kinderen zijn in Christus, maar dat beleven ze altijd niet. En nu zijn deze invloeden nodig om hen bij Christus te brengen en in Christus te houden. Juist in deze wegen van satanische aanvechtingen en verwoestende krachten van geestelijke boosheden in de lucht komen ze erachter dat ze zichzelf niet bevrijden kunnen. Welzaligheid hebben we gezongen die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. En dan lezen we verder, als waterbeken in een dorre plaats en als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. Dat zijn weer twee andere beelden, ook uit het rijk van de natuur. Er wordt gesproken over een dorre plaats. Wat is een dorre plaats? Een dorre plaats is een plaats waar het droog is. Waar het dor is. Waar brandgevaar heerst. Een dorre plaats, daar heeft lang geen regen gevallen. Moet eens denken aan de dagen van Elia. Misschien kunnen we ons daar iets bij voorstellen nu. Het heeft een paar weekjes niet geregend en we zien alles verschroeid. En in de dagen van koning Achab en Elia regende het niet 3 jaren en 6 maanden. Als je ziet hoe er nu door de boeren uitgekeken wordt naar regen. En misschien u ook wel voor uw tuintje. Na een paar weken van droogte, wat moet dat toen geweest zijn, gemeente? Hoe ingrijpend, 3 jaar en 6 maanden. viel er geen druppel regen. En waar was dat voor bedoeld? Dat was bedoeld opdat ze zouden weerkeren tot de Heere. En nu is dat ook weer een geestelijk beeld hier, als hier gesproken wordt over een dorre plaats en een dorstig land. Dan ziet dat op je eigen hart. Dan ziet dat op de ellende bij onszelf. Dus niet wat van buitenaf tot ons komt, maar hoe het hier van binnen in ons eigen hart is. Het is een beeld van de geestelijke ellende en de inwendige bestrijdingen. Een dorre plaats. Kent u er iets van? Kan zo dor van binnen zijn. En daar heeft een onbekeerd mens geen erg in en geen last van. We zullen straks zien in onze derde gedachte, hij is er blind voor en hij is er doof voor. Maar Gods kinderen die krijgen er last van. Denk maar aan de psalmen die spreken over de droogte, waarbij de dichter verlangt naar God. Denk aan Psalm 42, jongens en meisjes. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Een dorre plaats en een dorstig land. Een dorstig land is een land dat schreeuwt om water. Bij de zandgronden zie je dat altijd niet zo duidelijk. Maar soms bij de kleigronden, daar zie je die grond gescheurd en geopend. Als het ware schreeuwend om water. Zo kan het ook in het hart van een kind van God zijn. Schreeuwend vanuit het godsgemis. Verlangend naar de gemeenschap met God. Geen vruchten te kunnen voortbrengen. Zo dor en dood, zo droog en zo onvruchtbaar. En nu wordt er van deze koning gezegd, hij zal zijn als waterbeken in een dorre plaats. Waterbeken, dus niet zomaar een paar druppels. Maar je kunt het in Israël zien wat er gebeurt. Er staat in de profetie dat de woestijn zal bloeien als een lelie. En dat gebeurt echt. Als er overstromingen zijn en als het water de woestijn wordt ingeblazen als het ware, dan zie je in een hele korte tijd dat hele landschap veranderen. Onvoorstelbaar. Waterbeken in een dorre plaats en een schaduw in een dorstig land. Een schaduw. Heb je het van de week gemerkt, jongens en meisjes? Toen je pal in de zon zat en de schaduw. Die schaduw, dat was heel anders. Toen zei je tegen je moeder, hier kan ik het wel uithouden. Maar in de zon niet. Precies, en zo is het voor Gods kinderen ook. Als de toren van God brandt in hun ziel. Als zij het gemis van de Heere moeten inleven in hun hart. Dan kunnen ze het in die hitte niet uithouden. Maar die man zal zijn als een schaduw in een dorstig land. Gods kinderen hebben die hitte nodig, opdat ze niet buiten Jezus zouden rusten. Zij moeten naar hem worden toegedreven. Als het zonder deze wegen zou gaan, zou de Heer het zijn kinderen besparen. Maar ze hebben het nodig. Een zware rotssteen. Kijk, je kunt voor een schaduw kun je een zeiltje opzetten. Maar ja, dat klapt zo in elkaar. De Heer Jezus, hij is als een zware rotssteen. Misschien heb je dat wel eens gezien. Zo'n berg die staat als een rots. Die krijgt niemand opzij. Die waait nooit ondersteboven. Die wijkt geen centimeter. En wat moet dat voor de kinderen Israëls geweest zijn? Dat de Heere hen de hitte van de zon bespaarde. Anders waren ze omgekomen. En zo is het geestelijk gemeend als de koning der gerechtigheid zijn volk gaat leiden in het recht. dan kunnen ze het buiten Christus niet meer vinden. Dan zal er pas rust zijn in hun ziel als ze zich neer kunnen vlijen bij die schaduw van die zware rotssteen. Niet die wonderboom van Jona, die er vandaag staat en morgen weg is. Maar die onvergankelijke steenrots die niet wordt beïnvloed meer door de hitte. En die niet ontvankelijk is voor de droogte, omdat hij aan de hitte van Gods gramschap heeft voldaan. Omdat hij de regen des geestes heeft verworven. Want het water is in de Bijbel heel vaak een beeld van de Heilige Geest. Denk maar aan die bekende woorden uit Jesaja 44. Ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Dan verandert alles. De heerlijkheid van die man. Ik kan er maar iets van zeggen. Maar ik hoop dat u in het rijk van de natuur er veel meer van mag zien. Leg de Bijbel er maar naast. En zonder die hitte weet u niet wat de schaduw is. Je beseft niet wat die schaduw is. Je ondervindt niet wat die schaduw is. Maar wat krijgt zo'n schaduwplekje een waarde voor een mens die het in de zon niet meer uit kan houden? En zo is het nu geestelijk ook. Heeft Christus al waarde voor u gekregen? Hebt u hem al leren kennen? Hoe gaat dat dan, dominee? Onze derde gedachte, het kennen van deze man. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 46 en daarvan het eerste en het zesde vers. God is een toevlucht voor de zijnen, een sterkte als zij door droefheid kwijnen. En het zesde vers, de Heere, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. Psalm 46, vers 1 en 6.
Yeah.
Onze derde gedachte, het kennen van deze man. Er staat in de ogen, degene die zien, zullen niet terugzien. En de oren dergenen die horen, zullen opmerken. Dat hoort erbij. Je zou kunnen zeggen, dat is de toepassing. Want je kunt wel weten dat er een zware rotssteen is, maar daarmee zit je nog niet in de schaduw van die rotssteen. Je kunt wel weten dat er watervloeden zijn, maar daarmee stromen die watervloeden nog niet in je hart. En dan staat in dat derde vers beschreven hoe nu de beleving is, de ondervinding. Er staat, en de ogen degene die zien zullen niet terugzien. Het gaat over zien en horen. Je moet die rotssteen zelf gezien hebben. En je moet deze man zelf gehoord hebben. En dan gaat het natuurlijk niet over letterlijk zien en horen. Dat moeten we er ook niet van maken. Het gaat over gelovig zien en horen. Als het letterlijk zien en horen was, gemeente, ik zou u allemaal meenemen morgenochtend. Ik zou er u brengen, waar dat het ook zou zijn, hoeveel kilometer ook, maakte mij niet uit. Als dat zien zou redden, of dat horen zou verlossen, ik zou er u brengen. Maar daar gaat het niet over. Het gaat over geestelijk zien, geestelijk horen. En van nature zijn we blind. En we zijn doof. En we kunnen niet zien. We kunnen niet horen. En ik kan geen blinde ziende maken. Ik kan geen dove laten horen. Er moet een wonder in ons leven gebeuren. En ik hoop dat die tweede gedachte, dat u zoveel heerlijkheid in die schuilplaats hebt gezien, dat u ook niet meer rusten zult, tot u mag weten dat dat wonder in uw leven is gebeurd. Want gemeente, zien en horen, dat zijn daden des geloofs. En het is zelfs zo dat men ogen kan hebben geestelijk zonder te zien. En dat men oren kan hebben zonder te horen. Want het is heel apart dat hier staat, de ogen dergene die zien zullen niet terugzien. En de oren dergene die horen zullen opmerken. Dus er zijn mensen die hebben wel ogen, maar ze zien nog niet. En ze hebben wel oren, maar ze horen nog niet. Nee, dat klopt. Dat geloof, dat moet geoefend worden. En hoe oefent de Heere dat? Nou, door die vloed en door die wind. Hoe oefent de Heere dat? Door die hitte en door die droogte. Want anders dan komen ze nooit bij Christus. Zo is een mens. Een mens zoekt het leven altijd in zichzelf. Een mens wil wel zalig worden, maar niet uit genade. En wat is de Heere wijs? Dat hij deze wegen, zijn uitverkorenen, juist niet bespaart. Gemeente, deze koning, deze man, is een verborgen koning. Hij moet aan onze zielen ontdekt worden. En de wetenschap dat hij er is, dat weten we allemaal wel, dat is niet genoeg. Als het heet is, jongens en meisjes, en ik weet, ja, maar daar is een steenrots en ik kan er niet komen, wat heb ik er dan aan? Als er een wind is en een stormvloed en ik weet dat er op 50 kilometer afstand een schuilplaats is, dan heb ik daar niks aan. Ik moet erin wezen. Ik moet daar naartoe vluchten. Ik mag niet rusten tot ik daarin geborgen ben. Kijk, en zo is het nu ook in het geestelijke leven. Die verborgen Christus, die moet ons geopenbaard worden. En die wordt ons geopenbaard. als we afgebracht zijn van onszelf, als we aan een einde gekomen zijn met onze werken, als we mogen buigen voor het recht van God, want wij zijn de schuld, wij zijn de oorzaak, wij zijn de koning der ongerechtigheid toegevallen. En de ogen dergenen die zien, die zullen niet terugzien. Die zullen niet achterom zien. Die zullen niet blijven zoeken. Die zullen niet zeggen, zit ik hier wel goed? Ze zullen niet terugzien. Dat grondwoord dat betekent, ze zullen nergens anders naar omzien. Ze zullen niet iets anders aanzien. Ze zullen niet elders heen zien. Ze zullen niet miszien. Maar ze zullen daarop gericht blijven. Ze zullen weten, dat is de enige veilige plaats. Wie Christus vindt, die zal in hem zoveel heerlijkheid vinden. Dat ook al is het 50 jaar geleden, vergeet je dat nooit meer. Je hebt misschien op vakantie mooie dingen gezien, jongens en meisjes. Je hebt misschien een mooie berg gezien, een mooie rots. En ja, straks is de vakantie voorbij en dan heb je nog een keer de foto's. Maar ja, verder denk je er dan toch ook niet meer aan. Daar later is, oh ja, daar was ik ook geweest. Ja, dat klopt. Maar dat is niet een rots die je iedere dag nodig hebt. Kijk, en dat is nou het grote verschil. Als de Heer Jezus Christus onze schuilplaats is, dan gaat er geen dag voorbij of dan moet je aan terugdenken. Of je verlangt daarnaar terug. Want degenen die hem gezien hebben, die zullen niet terugzien. Weet je wie terugzag? Dat was de vrouw van Lot. Ze zag om naar Sodom en ze werd een zoutpilaar. Haar ogen hebben wel teruggezien. Zij had geen geloofsogen, maar haar hart was nog vervuld met de zonde. Op Christus raak je nooit uitgekeken. Dan zeg je nooit, dat heb ik al gezien, daar ben ik al geweest, dat weet ik al. Nee, de ogen dergenen die gezien hebben, die zullen niet terugzien. En in deze wegen, kinderen des Heren, moet u leren alles schade en drek te achten, om de uitnemendheid der kennis van de Heere Jezus Christus. Dat is Gods bedoeling. Het is niet om u te plagen. Maar zonder die hitte, dan denkt u dat u het wel weer buiten hem stellen kan. Zonder die vloed, dan denkt u dat u veilig bent. Maar er moet geloofsgemeenschap met Christus zijn. En die moet er gedurig zijn. Dat is niet, ik heb dat een keer gezien, ik ben daar een keer geweest en... Nee, dat moet voortdurend zijn. De ogen die gezien hebben, die kunnen nu weer zo duister zijn. Maar ze zullen niet terugzien. En de oren degene die horen, die zullen opmerken. De kanttekening zegt, opmerken op hetgeen de Heere zegt. Het is niet genoeg als de Heer een keer gesproken heeft voor zulke mensen. Wat heb ik daaraan als de storm losbreekt? En ik op dat moment niks hoor. Wat de Heer gezegd heeft, dat is natuurlijk waar. Maar om daar de troost van te hebben, dan blijf ik opmerkzaam. Dan neig ik het oor dat ik op Gods inspraak wacht, als het goed is. Dat woord opmerken, dat ziet op ingespannen aandacht. Opmerkzaam zijn. Dan zit je vanmorgen zo in de kerk met de bede om daar iets van te mogen horen. Ach, gemeente van nature, dan zijn we met geestelijke blindheid en doofheid geslagen. En we kunnen het daarom zo makkelijk buiten deze schuilplaats stellen. En dat is wat, jongens en meisjes, als je blind en doof bent. Dat is erg, als je blind bent en doof bent. En dan moet je zo iemand die blind en doof is, die moet je maar eens zetten daar waar het 40 graden is. Zeggen, zoek het maar uit. Iemand die blind en doof is, die moet je maar eens daar zetten waar een overstroming is. Hoe loopt dat af? Nou zeg je, dominee, dat is wreed. Want die mensen overleven dat niet. Nee, precies, die mensen overleven dat niet. Dat is vreselijk gevaarlijk, blind en doof te zijn. Dan kom je om onder zulke extreme omstandigheden als je niemand hebt die je leidt. En zo is het met ons van nature. We hebben geen ogen. En als we ogen hebben, we zien nauwelijks. En als we blind zijn en we blijven blind, dan zal er straks geen schuilplaats meer zijn. Maar u zendt de Heere nog vloeden. Hij zendt nog winden. Hij zendt nog dorst. Hij zendt nog droogte. Het zijn roepstemmen. Het zijn spraken die ons tot bekering zouden moeten leiden. Rust daarom niet tot u deze koning der gerechtigheid mag kennen. Want waarom is hij nou zo veilig volk des Heren? Omdat hij de koning der gerechtigheid is. Als u met hem gemeenschap hebt, u hebt geen last van de hitte van Gods toren. Die toren die steekt u niet. Waarom niet? Omdat Christus aan de gerechtigheid heeft voldaan. En die watervloeden die beangstigen u niet. Waarom niet? Omdat Christus de Satan heeft overwonnen. Die man zal zijn als een verberging tegen de wind. Een schuilplaats tegen de vloed. Als waterbeken in een dor land. En als de schaduw van een zware rotssteen. Amen.